Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij beginnen vandaag in een nieuw document, Pastores Dabo Vobis, naar aanleiding van de bisschoppensynode over de priesteropleidingen. Het gaat dus over een postsynodale apostolische exhortatie. Geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1992. We beginnen bij de inleiding. Ik zal u herders geven naar mijn hart. Dat lezen we bij de profeet Jeremia, hoofdstuk 3, vers 15. Met deze woorden van de profeet Jeremia belooft God aan zijn volk dat hij het nooit verstoken zal laten van herders die het bijeenbrengen en leiden. Bij dezelfde profeet horen we in het 23e hoofdstuk, vers 4, dan stel ik herders over hen, ofwel over mijn schapen aan, die hen werkelijk weiden. Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn. De kerk, het volk van God, ervaart steeds dat deze profetische aankondiging vervuld wordt en het blijft met vreugde dankbrengen aan de Heer. Zij weet dat Jezus Christus zelf de levende, hoogste en definitieve vervulling is van de belofte van God. Ik ben de goede herder, horen wij weer klinken in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 10, vers 11. Hij, zoals we horen in de brief aan de Hebreeën, de grote herder der schapen, hoofdstuk 13, vers 20, heeft aan de apostelen en hun opvolgers de taak toevertrouwd om de kudde van God te weiden. Zonder de priesters zou de kerk in het bijzonder niet kunnen leven in de fundamentele gehoorzaamheid die ten grondslag ligt aan haar bestaan en haar zending in de geschiedenis, namelijk de gehoorzaamheid aan het gebod van Jezus, dat we horen in het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 28, vers 19. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. En in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 22, vers 19, doet dit tot een gedachtenis aan mij. Ofwel aan het gebod om de blijde boodschap te verkondigen en iedere dag het offer te vernieuwen van zijn lichaam en bloed, gegeven en vergoten voor het leven van de wereld. In geloof weten wij dat de belofte van de Heer niet onvervuld kan blijven. Juist deze belofte is de reden en de kracht voor de vreugde van de kerk om de bloei en de groei in aantal van de priesterroepingen welke zich in sommige delen van de wereld voordoen. Zij vormt ook de grondslag en de stimulans voor een act van groter geloof en levendiger hoop bij het ernstige priestergebrek in andere delen van de wereld. Wij worden allen uitgenodigd om het volledige vertrouwen te delen in de ononderbroken vervulling van de belofte van God, waarvan de synodevaders op duidelijke en krachtige wijze hebben willen getuigen. Citaat: vol vertrouwen in de belofte van Christus, die gezegd heeft: ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld, en in het besef van de voortdurende werking van de Heilige Geest in de kerk, gelooft de synode innig dat het de kerk nooit geheel zal ontbreken aan gewijde bedienaren. Ook al is er in verschillende streken een gebrek aan priesters, toch zal de Vader nooit ophouden roepingen in de kerk op te wekken. Zoals ik bij de sluiting van de synode heb gezegd, bestaat het eerste antwoord dat de kerk geeft op de crisis in de priesterroeping in een act van volledig vertrouwen op de Heilige Geest. Wij zijn diep overtuigd dat deze vertrouwvolle overgave nooit teleurgesteld zal worden, als wij maar trouw blijven aan de ontvangen genade. Trouw blijven aan de ontvangen genade. De gave van God heft de vrijheid van de mens immers niet op, maar wekt haar op, ontwikkelt haar en vereist haar. Daarom gaat in de kerk het algehele vertrouwen op de onvoorwaardelijke trouw van God aan zijn belofte, samen met de zware verantwoordelijkheid om mee te werken met het handelen van de roepende God, om de voorwaarden te scheppen en in stand te houden waarin het goede zaad dat God heeft gezaaid wortel kan schieten en overvloedige vrucht kan dragen. De kerk mag nooit ophouden om aan de Heer van de oogst te vragen arbeiders te sturen voor het oogsten, om aan de nieuwe generaties op heldere en moedige wijze de roeping voor te houden, om ze te helpen de waarachtigheid van de roeping door God te onderscheiden en daarop edelmoedig te antwoorden, om bijzondere zorg te besteden aan de vorming van de kandidaten voor het priesterschap. De vorming van de toekomstige diocesane en religieuze priesters en de volhardende zorg voor hun persoonlijke heiliging in hun dienstwerk en voor het aanhoudend aggiornamento van hun pastorale werk in de loop van heel hun leven, worden door de kerk beschouwd als een van de meest delicate en belangrijke taken voor de toekomst van de evangelisatie van de mensheid. Dit vormingswerk van de kerk is een voortzetting in de tijd van het werk van Christus, dat de evangelist Marcus weergeeft met de volgende woorden in het derde hoofdstuk van zijn evangelie, versen 13 tot 15. Jezus ging de berg op en riep tot zich die hij zelf wilde. En zij kwamen bij hem. Hij stelde er 12 aan om hem te vergezellen en door hem uitgezonden te worden om te prediken, met de macht de duivels uit te drijven. Men kan stellen dat de kerk deze bladzijde van het evangelie in haar geschiedenis steeds opnieuw verwezenlijkt heeft, zij het min of meer intens en op verschillende wijzen, door middel van het werk van de vorming van de kandidaten voor het priesterschap en van de priesters zelf. Maar de kerk voelt zich nu geroepen om wat de Meester met zijn apostelen gedaan heeft, met hernieuwde zorg te verwezenlijken, daartoe aangespoord door de diepgaande en snelle veranderingen van de maatschappij en de cultuur in onze tijd, door de veelheid en de verscheidenheid van de contexten waarin zij het evangelie verkondigt en ervan getuigt, door de gunstige ontwikkeling van het aantal priesterroepingen in verschillende bisdommen van de wereld, door de dringende noodzakelijkheid van een nieuwe verificatie van de inhoud en de methoden van de priestervorming. Door de bezorgdheid van de bisschoppen en hun gemeenschappen vanwege het aanhoudend tekort aan geestelijken, door de absolute noodzaak dat de nieuwe evangelisatie in de priesters haar eerste nieuwe evangelisatoren vindt. Dit vormt juist de historische en culturele context waarin de jongste gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode geplaatst was. Zij was gewijd aan de vorming van de priesters in de huidige omstandigheden, met de bedoeling om 25 jaar na het einde van het concilie het onderricht daarvan over dit onderwerp te voltooien en het in de huidige omstandigheden meer actueel en doeltreffend te maken. De kerk heeft de problemen van het leven, het ambt en de vorming van de priesters meermalen behandeld, in samenhang met de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie over de priesterstand en opleiding, en met de bedoeling de rijke en gezagvolle leer daarvan concreet toe te passen op de verschillende situaties. Kanttekening hierbij, dierbare luisteraars, als u daarover meer wilt lezen, kan u altijd het document Lumen Gentium .28 raadplegen, als ook Presbyterorum Ordinis en Optatam Tutius Ecclesiae, zijn drie documenten waarvoor u daarvoor terecht kan. De paus schrijft verder. De bisschoppensynoden zijn daarvoor, om dus die rijke en gezagvolle leer over de priesterstand en de opleiding toe te passen op verschillende situaties, de meest bijzondere gelegenheden geweest. Vanaf de eerste algemene vergadering in oktober 1967 heeft de synode 5 algemene bijeenkomsten gewijd aan het thema van de vernieuwing van de seminaries. Dat werk heeft op beslissende wijze de uitwerking gestimuleerd van het document van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding, Fundamentele Normen voor de Priestervorming. Of het document Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Vooral de tweede gewone algemene vergadering van 1971 heeft de helft van haar werkzaamheden besteed aan het gewijde priesterschap. De vruchten van deze lange synodale bespreking, die hernomen en samengevat zijn in enige aanbevelingen, welke aan mijn voorganger Paus Paulus VI zijn voorgelegd en voorgelezen zijn bij de opening van de synode van 1974, betroffen voornamelijk de leer over het gewijde priesterschap en enige aspecten van de priesterlijke spiritualiteit en bediening. Ook bij vele andere gelegenheden is het leergezag van de kerk blijven getuigen van zijn zorg voor het leven en het dienstwerk van de priesters. Men kan zeggen dat er in de jaren na het concilie geen interventie van het leergezag is geweest, welke niet in zekere mate, expliciet of impliciet, betrekking hadden op de zin van de aanwezigheid van de priesters in de gemeenschap, op hun rol en op hun noodzakelijkheid voor de kerk en voor het leven van de wereld. De laatste jaren is van verschillende kanten opgemerkt dat het nodig is terug te komen op het onderwerp van het priesterschap en het te behandelen vanuit een relatief nieuw gezichtspunt dat meer aangepast is aan de huidige situatie van kerk en cultuur. De aandacht heeft zich verplaatst van het probleem van de identiteit van de priester naar de problemen die verband houdt met de vorming van de priester en met de kwaliteit van het priesterleven. De nieuwe generatie van hen die tot het priesterschap geroepen worden, vertoont in feite kenmerken welke aanzienlijk verschillen van die van hun onmiddellijke voorgangers. Zij leeft in een wereld die in vele opzichten nieuw is en zich voortdurend en snel ontwikkelt. Met dat alles moet wel rekening gehouden worden in de programmering en de realisering van de opvoeding tot het gewijde priesterschap. Verder lijken de priesters die al kortere of langere tijd hun bediening uitoefenen, nu te lijden onder een buitensporige verstrooiing in de steeds toenemende pastorale activiteiten. Zij voelen zich tegenover de moeilijkheden van de hedendaagse maatschappij en cultuur gedwongen om hun levensstijl en de prioriteiten van hun pastorale taken opnieuw te overdenken, terwijl zij steeds meer de noodzaak voelen van een blijvende vorming. Welnu, de zorgen en de overwegingen van de bisschoppensynode van 1990 waren gewijd aan de vermeerdering van de priesterroepingen, aan de vorming van de kandidaten, omdat zij Jezus kennen en volgen en zich voorbereiden op een leven in het sacrament van de wijding dat hen gelijkvormig maakt aan Christus, het hoofd en de herder, de dienaar en de bruidegom van de kerk, aan het uitstippelen van wegen voor een blijvende vorming die op realistische en doelmatige wijze het dienstwerk en het geestelijk leven van de priesters kunnen ondersteunen. Deze synode heeft ook willen antwoorden op een verzoek van de voorafgaande synode over de roeping en de zending van de leken in de kerk en in de wereld. De leken zelf hebben gevraagd om de inzet van de priesters voor de vorming ten einde op passende wijze geholpen te worden in de vervulling van de gezamenlijke kerkelijke zending. Inderdaad, citaat, hoe meer het apostolaat van de leken zich ontwikkelt, des te sterker voelt men de behoefte aan goed gevormde priesters, aan heilige priesters. Zo manifesteert het leven zelf van het volk Gods de leer van het Tweede Vaticaans Concilie over de verhouding tussen het algemeen priesterschap en het ambtelijk of hiërarchisch priesterschap. In het mysterie van de kerk heeft de hiërarchie het karakter van een dienst. Hoe meer men de zin van de eigen roeping van de leken verdiept, des te meer verduidelijkt men wat eigen is aan het priesterschap. In de typische kerkelijke ervaring van de synode, dat we zeggen, citaat, in een bijzondere ervaring van de gemeenschap van de bisschoppen in de universaliteit, die de zin van de universele kerk, de verantwoordelijkheid van de bisschoppen voor de universele kerk en haar zending, in affectieve en effectieve gemeenschap rondom Petrus versterkt. Einde citaat. Heeft de stem van verschillende particuliere kerken klaar en duidelijk weerklonken en op deze synode voor het eerst ook de stem van enige kerken van het Oosten. De kerken hebben hun geloof beleden in de vervulling van de belofte van God. Ik zal u herders geven naar mijn hart. En zij hebben hun pastorale inzet voor het bevorderen van de roepingen en voor de vorming van de priesters hernieuwd in het besef dat de toekomst van de kerk, haar ontwikkeling en haar universele heilszending daarvan afhangen. Ik herneem nu het rijke erfgoed van de overwegingen, richtlijnen en aanwijzingen die het werk van de synodevaders voorbereid en begeleid hebben. Door deze apostolische exhortatie verenig ik mijn stem als bisschop van Rome en opvolger van Petrus met hun stem, en ik richt haar tot het hart van alle gelovigen en van ieder van hen, in het bijzonder tot het hart van de priesters en van hen die belast zijn met de delicate taak van hun vorming. Ja, ik wil alle priesters, zowel de diocesane als de religieuze, en ieder van hen ontmoeten door deze exhortatie. Met de stem en het hart van de synodevaders maak ik de woorden en de gevoelens van de slotboodschap van de synode aan het volk Gods tot de mijne. Citaat. Met een dankbaar gemoed en vol bewondering richten wij ons tot u, die onze eerste medewerkers zijt in de apostolische dienst. Uw werk is werkelijk noodzakelijk en onvervangbaar in de kerk. U draagt de last van de priesterlijke bediening en onderhoudt het dagelijks contact met de gelovigen. U bent bedienaars van de Eucharistie, beheerders van de goddelijke barmhartigheid in het sacrament van de boete, vertroosters van de zielen, gidsen van alle gelovigen in de stormachtige moeilijkheden van het leven. Wij groeten u van ganser harte, betuigen u onze dankbaarheid en sporen u aan om met een blij en bereidwillig gemoed te volharden in dit leven. Geeft niet toe aan moedeloosheid. Ons werk is niet het onze, maar dat van God. Hij die ons geroepen en gezonden heeft, blijft met ons alle dagen van ons leven. Wij werken immers in opdracht van Christus. Hoofdstuk 1. Genomen uit de mensen. De vorming van de priesters tegenover de uitdagingen van het einde van het tweede millennium. Artikel 1. De priester in zijn eigen tijd. Elke hoge priester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen, om hen te vertegenwoordigen bij God. Dat horen we in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 5, vers 1. De brief aan de Hebreeën geeft duidelijk de menselijkheid aan van de dienaar van God. Hij komt uit de mensen en staat ten dienste van de mensen, in navolging van Jezus Christus. Zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Dat horen we in dezelfde brief, hoofdstuk 4, vers 15. God roept zijn priesters altijd uit een bepaalde menselijke en kerkelijke context, waardoor zij onvermijdelijk getekend zijn en waartoe zij gezonden worden voor de dienst van het evangelie van Christus. Daarom heeft de synode het onderwerp van de priesters in zijn context geplaatst. In het huidige ogenblik van de maatschappij en van de kerk en het opengesteld voor het perspectief van het derde millennium, zoals trouwens blijkt uit de formulering zelf van het thema. De vorming van de priesters in de huidige omstandigheden. Citaat. Ongetwijfeld is er een wezenlijke en onveranderlijke priesterfiguur. De priester van morgen moet niet minder dan die van nu lijken op Christus. Toen Jezus op aarde leefde, toonde hij in zichzelf het definitieve gelaat van de priester en gaf hij gestalte aan het ambtelijk priesterschap, waarmee de apostelen het eerst werden bekleed en dat bestemd is om voort te duren en onophoudelijk herhaald te worden in alle perioden van de geschiedenis. De priester van het derde millennium zal de voortzetter zijn van de priesters die het leven van de kerk bezield hebben in de voorafgaande millennia. Ook in de jaren 2000 zal de priesterroeping de roeping blijven om gestalte te geven aan het enige en blijvende priesterschap van Christus. Even zeker moeten het leven en het dienstwerk van de priester zich ook aanpassen aan iedere periode en aan ieder levensmilieu. Daarom moeten wij van onze kant proberen ons voor zover mogelijk open te stellen voor het hogere licht van de Heilige Geest, om te ontdekken in welke richting de hedendaagse maatschappij gaat, om de diepste geestelijke behoeften te onderscheiden, om de meest belangrijke concrete taken en de aan te wenden pastorale methoden vast te stellen en zo op geschikte wijze te beantwoorden aan de menselijke verwachtingen. Einde citaat. De synodevaders die de blijvende waarheid over het priesterschap moesten verbinden met de eisen en kenmerken van deze tijd, hebben geprobeerd te antwoorden op enige noodzakelijke vragen. Welke problemen en tevens welke positieve prikkels wekt de huidige sociaal, culturele en kerkelijke context in de jongens, de jongeren, de jonge mannen die een project van priesterleven moeten laten rijpen voor heel hun leven? Welke moeilijkheden en welke nieuwe mogelijkheden biedt onze tijd voor de uitoefening van een priesterlijke dienst die overeenstemt met de gave van het ontvangen sacrament en met de eis van een daaraan beantwoordend geestelijke leven? Ik geef nu enkele elementen weer van de analyse van de situatie, welke ontwikkeld is door de synodevaders. Mij echter wel bewust dat de grote verscheidenheid van sociaal-culturele en kerkelijke omstandigheden in de verschillende landen het raadzaam maakt om alleen de essentiële en meest verspreide verschijnselen aan te geven, in het bijzonder die verschijnselen welke in verband staan met de opvoedkundige problemen en met de vorming van de priesters. Artikel 2. Het Evangelie vandaag. Verwachtingen en belemmeringen. Vele factoren lijken in de mensen van nu een rijper besef van de menselijke waardigheid en een nieuwe openheid voor de godsdienstige waarden, het evangelie en het priesterambt te begunstigen. Ondanks vele tegenstellingen vinden wij in het maatschappelijke milieu een wijd verbreide en sterke dorst naar rechtvaardigheid en vrede, een levendiger begrip voor de zorg die de mens moet hebben voor de schepping en voor de eerbiediging van de natuur, een meer open zoeken van de waarheid en van de bescherming van de menselijke waardigheid, een toenemende inzet in vele lagen van de wereldbevolking voor een meer concrete internationale solidariteit en voor een nieuwe wereldorde in vrijheid en gerechtigheid. Ook het potentieel van krachten dat de wetenschappen aanbieden groeit en ontwikkelt zich steeds meer. De informatie en de cultuur verspreiden zich alsmede een nieuwe ethische vraag, namelijk de vraag naar zin en dus naar een objectieve waardeschaal, die in staat stelt de mogelijkheden en de grenzen van de vooruitgang te bepalen. Op meer specifiek godsdienstig en christelijk gebied vallen ideologische vooroordelen en gewelddadige verhindering van de verkondiging van geestelijke en godsdienstige waarden weg, terwijl nieuwe en onverhoopte mogelijkheden voor de evangelisatie ontstaan en in vele delen van de wereld het kerkelijke leven hervat wordt. Men ziet een groeiende verspreiding van de kennis van de Heilige Schrift, een vitaliteit en een expansieve kracht van vele jonge kerken met een steeds belangrijke rol in de verdediging en de bevordering van de waarden van de mens en van het menselijke leven. een schitterend getuigenis van het martelaarschap van de kant van de kerken van Midden- en Oost-Europa, alsmede een getuigenis van trouw en moed van de kant van andere kerken, die nog gedwongen zijn vervolging en lijden te verduren omwille van het geloof. Het verlangen naar God en naar een levende en zinvolle relatie met Hem dringt zich heden ten dage zo sterk op dat het daar waar de authentieke en integrale verkondiging van het evangelie van Jezus ontbreekt, de verbreiding begunstigt van vormen van religiositeit zonder God en van talrijke sekten. De verspreiding daarvan ook in sommige traditioneel christelijke milieus is voor alle kinderen van de kerk en in het bijzonder voor de priesters een voortdurende reden voor een gewetensonderzoek in zake de geloofwaardigheid van hun getuigenis van het evangelie. Maar geeft tevens aan hoe diep en verspreid het zoeken van God nog altijd is. Met deze en andere positieve factoren zijn echter vele problematische of negatieve elementen verweven. Het rationalisme blijkt nog steeds zeer verspreid. In naam van een verenigd begrip van wetenschap maakt het de menselijke reden ongevoelig voor de ontmoeting met de openbaring en met de goddelijke transcendentie. Verder valt een overdreven verdediging van de subjectiviteit van de mens op te merken, welke hem dreigt op te sluiten in een individualisme dat niet in staat is tot echte menselijke relatie. Zodoende zoeken velen, vooral onder de jongens en de jongeren, de eenzaamheid te compenseren door surrogaten van allerlei aard, door min of meer sterke vormen van hedonisme, van vlucht voor verantwoordelijkheid. Opgesloten in het vluchtige ogenblik proberen zij individuele ervaringen te genieten die zo sterk mogelijk zijn en zoveel mogelijk voldoening geven op het vlak van de directe emoties en sensaties, waarbij zij echter onvermijdelijk onverschillig en als verlamd blijven tegenover de oproep tot een levensontwerp dat een geestelijke en godsdienstige dimensie en een plicht van solidariteit insluit. Bovendien verspreidt zich in alle delen van de wereld, ook na de val van de ideologieën welke van het materialisme een dogma en van de verwerping van de godsdienst een programma hadden gemaakt, een soort praktisch en existentieel atheïsme dat samenvalt met een geseculariseerde visie op het leven en de bestemming van de mens. Deze mens die, citaat, geheel door zichzelf in beslag genomen wordt. Deze mens die zich niet alleen tot het centrum maakt van alle belangen, maar zichzelf beginsel en reden durft te nemen van alle realiteiten. Deze is steeds armer aan het geestelijke supplement, dat des te meer noodzakelijk is voor hem naarmate een ruime beschikbaarheid van materiële goederen en hulpmiddelen hem meer de illusie van zelfgenoegzaamheid geeft. Het is niet langer nodig God te bestrijden. Men denkt het eenvoudigweg zonder hem te kunnen stellen. In het bijzonder moeten de ontbinding van het gezin en de verduistering of de verdraaiing van de ware zin van de menselijke seksualiteit vermeld worden. Dat zijn verschijnselen die sterk negatief inwerken op de opvoeding van de jongeren en op hun beschikbaarheid voor hun godsdienstige roeping. Bovendien moeten de vergroting van de sociale onrechtvaardigheid en de concentratie van de rijkdommen in de handen van weinigen genoemd worden, welke de vrucht zijn van een onmenselijk kapitalisme, dat de afstand tussen rijke en arme volkeren steeds groter maakt. Zo worden in de menselijke samenleving spanningen en onrust teweeggebracht die het leven van de mensen en de gemeenschap diep verstoren. Ook in het kerkelijke milieu doen zich zorgwekkende en negatieve verschijnselen voor, die een directe invloed hebben op het leven en ambt van de priesters. Zo de godsdienstige onwetendheid waarin vele gelovigen verkeren, de geringe uitwerking van de catechese, die verstikt wordt door de meer verspreide en overtuigende boodschappen van de massacommunicatiemiddelen, een verkeerd begrepen theologisch, cultureel en pastoraal pluralisme, dat, ook al gaat het soms uit van goede bedoelingen, tenslotte de ecumenische dialoog bemoeilijkt en de noodzakelijke eenheid van geloof aantast, het voortduren van een gevoel van wantrouwen en bijna van onverdraagzaamheid voor het hiërarchisch leergezag. De eenzijdige stromingen die de rijkdom van de evangelische boodschap reduceren en de verkondiging en het getuigenis van het geloof omzetten in een exclusieve factor van menselijke en sociale bevrijding of in een vervreemdende vlucht in bijgeloof en in religiositeit zonder God. Een zeer belangrijk verschijnsel dat in vele landen met een oude christelijke traditie relatief recent is, is de aanwezigheid in eenzelfde streek van sterke kernen van verschillende rassen en godsdiensten. Zodoende ontwikkelt zich steeds meer een multiraciale en multireligieuze maatschappij. Dat kan enerzijds een gelegenheid zijn voor een meer frequente en vruchtbare dialoog, voor een open mentaliteit, voor gevoelens van gastvrijheid en juiste verdraagzaamheid. Maar anderzijds een aanleiding voor verwarring en relativisme, vooral bij mensen en volken met een minder rijp geloof. Hier komt, in nauwe samenhang met de groei van het individualisme, nog het verschijnsel van de subjectivering van het geloof bij. Men ziet namelijk bij een groeiend aantal christenen een geringere gevoeligheid voor het totale en objectieve geheel van de geloofsleer en een subjectieve instemming met wat behaagt, met wat overeenkomt met de eigen ervaring, met wat de eigen gewoonte niet verstoort. Ook het beroep op de onschendbaarheid van het persoonlijke geweten, dat op zich gewettigd is, neemt in deze context gevaarlijke trekken van dubbelzinnigheid aan. Hieruit vloeit ook het verschijnsel voort van het steeds meer gedeeltelijk en voorwaardelijk lidmaatschap van de kerk, dat een negatieve invloed uitoefent op het ontstaan van nieuwe priesterroepingen, op het zelfbewustzijn van de priester en op zijn dienstwerk in de gemeenschap. Ten slotte, ook nu nog schept de schaarse aanwezigheid en beschikbaarheid van priesters op vele kerkelijke gebieden de grootste problemen. De gelovigen worden vaak gedurende lange periodes aan zichzelf overgelaten, zonder passende pastorale bijstand. De groei van hun christelijke leven in zijn geheel leidt daaronder, en nog meer hun vermogen om vervolgens bevorderaars van de evangelisatie te worden. Artikel 3. De jongeren tegenover de priesterroeping en vorming. De talrijke tegenstrijdigheden en mogelijkheden waardoor onze maatschappij en cultuur en ook de kerkelijke gemeenschap gekenmerkt zijn, worden door de wereld van de jongeren waargenomen, beleefd en ervaren met een geheel bijzondere scherpte en hebben een onmiddellijke en uiterst indringende weerslag op de gang van hun opvoeding. Het ontstaan en de ontwikkeling van de priesterroeping in de jongens, jongeren en jonge mannen, ontmoeten voortdurend tegelijk belemmeringen en aansporingen. De zogenaamde consumptiemaatschappij, waar de jongeren slaven en gevangenen worden gemaakt van een individualistische, materialistische en hedonistische interpretatie van het menselijke bestaan, heeft een zeer sterke aantrekkingskracht op hen. Het materieel opgevatte welzijn wil zich opleggen als het enige levensideaal. Een welvaart die op iedere voorwaarde en tegen iedere prijs verworven dient te worden. Vandaar de afwijzing van alles wat met offer te maken heeft en het afzien van de moeite om de geestelijke en godsdienstige waarden te zoeken en te verwerkelijken. De exclusieve zorg voor het hebben verdringt het primaat van het zijn, met als gevolg dat de persoonlijke en interpersoonlijke waarden niet geïnterpreteerd en beleefd worden volgens de logica van de gave en de onbaatzuchtigheid, maar volgens die van het egoïstische bezit en van het gebruik van de ander als middel. Dit heeft in het bijzonder terugslag op de visie op de menselijke seksualiteit, welke haar waardigheid van dienst aan de gemeenschap en aan de gave van mensen aan elkaar verliest en gereduceerd wordt tot een simpel consumptieartikel. Zodoende gaat de affectieve ervaring van vele jongeren niet over in een harmonieuze en vreugdevolle van de eigen persoonlijkheid die zich openstelt voor de ander in de zelfgave over, maar in een ernstige psychologische en ethische regressie die hun toekomst zwaar belast. Aan de wortel van deze tendensen ligt bij vele jongeren een misvormde ervaring van de vrijheid. Verre van gehoorzaamheid aan de objectieve en universele waarheid te zijn, wordt de vrijheid beleefd als een blind toegeven aan de instinctieve krachten en aan de machtswil van de enkeling. Op het vlak van de mentaliteit en het gedrag wordt dan de afbrokkeling van de overeenstemming inzake de ethische beginselen op zekere wijze natuurlijk, terwijl op het godsdienstige vlak, zoals niet steeds een expliciete verwerping van God, dan toch wel een wijdverbreide onverschilligheid natuurlijk wordt, alsmede een leven dat op zijn meest belangrijke ogenblikken en in zijn meest beslissende keuzes geleid wordt alsof God niet bestaat. Een dergelijke context bemoeilijkt niet slechts de verwerkelijking, maar het begrijpen zelf van de zin van een roeping tot het priesterschap, dat een specifiek getuigenis is van de voorrang van het zijn op het hebben en een erkenning van de zin van het leven als vrije en verantwoordelijke gave van zichzelf aan de anderen, als bereidheid zich geheel ten dienste te stellen van het evangelie en van het rijk van God in speciale vorm. Ook in het milieu van de kerkgemeenschap vormt de wereld van de jongeren vaak een probleem. Terwijl men bij de jongeren, nog meer dan bij de volwassenen, een sterke neiging aantreft tot subjectivering van het christelijk geloof en tot een slechts gedeeltelijke en voorwaardelijke deelname aan het leven en de zending van de kerk, komt in de kerkgemeenschap om vele redenen slechts moeizaam een aangepaste en moedige jongerenpastoraal van de grond. De jongeren dreigen aan zichzelf overgelaten te worden, overgeleverd aan hun psychische zwakheid, onvoldaan en kritisch tegenover een wereld van volwassenen die zich niet aan hen voordoen als geloofwaardig voorbeeld, omdat zij het geloof niet op samenhangende en rijpe wijze beleven. Dan wordt duidelijk dat het moeilijk is aan de jongeren een integrale en allesomvattende ervaring van christelijk en kerkelijk leven voor te houden en hen daartoe op te voeden. Zo blijft het perspectief van de roeping tot het priesterschap ver afstaan van de concrete en levende belangstelling van de jongeren. Gelukkig zijn er echter ook positieve situaties en prikkels die in het hart van de jeugd en de jongeren een nieuwe bereidwilligheid opwekken en voeden, alsmede een waarachtig en echt zoeken van ethische en geestelijke waarden, welke uiteraard een vruchtbaar terrein bieden voor de weg van een roeping, tot volledige gave van zichzelf aan Christus en aan de kerk in het priesterschap. Allereerst moet opgemerkt worden hoe sommige verschijnselen, die in het jongste verleden vele problemen hebben opgeleverd, afgezwakt zijn, zoals de radicale contestatie, de drang naar anarchisme, de utopische eisen, de willekeurige vormen van socialisatie en het geweld. Men moet verder erkennen dat ook de jongeren van nu, met de typische kracht en frisheid van hun leeftijd, dragers zijn van idealen welke zich een weg banen in de geschiedenis. De dorst naar vrijheid, de erkenning van de onmetelijke waarde van de mens, de behoefte aan waarachtigheid en doorzichtigheid, een nieuwe opvatting en stijl van de wederkerigheid in de relaties tussen man en vrouw, het overtuigend en hartstochtelijke zoeken van een meer rechtvaardige, saamhorige en verenigde wereld, de openheid voor en de dialoog met allen en de inzet voor de vrede. De rijke en levendige ontwikkeling bij vele jongeren van onze tijd van talrijke en gevarieerde vormen van vrijwilligerswerk, dat gericht is op de meest vergeten en moeilijke situaties van onze maatschappij, vertegenwoordigt nu een zeer bijzonder hulpmiddel voor de opvoeding, omdat het de jongeren aanspoort tot een meer onbaatzuchtige levensstijl, welke meer open staat voor solidariteit met de armen en hen daarin steunt. Deze levensstijl kan het begrip voor, het verlangen naar en het aannemen van een roeping tot blijvende en totale dienstbaarheid aan de anderen vergemakkelijken, ook op de weg van de volledige toewijding aan God door het priesterleven. De recente ineenstorting van de ideologieën, de sterke kritische wijze van opstelling tegenover de wereld van de volwassenen, die niet altijd een getuigenis geven van een leven dat gewijd is aan de morele en transcendente waarden, de ervaring van vrienden die zoeken te vluchten in drugs en geweld, dragen er veel toe bij om de fundamentele vraag aangaande de waarden welke werkelijk volledig zin aan het leven, het lijden en de dood kunnen geven, meer dringend en onontkoombaar te maken. De vraag naar godsdienst en de behoefte aan spiritualiteit worden bij veel jongeren nadrukkelijker. Vandaar het verlangen naar ervaringen van afzondering en gebed, de terugkeer naar een meer persoonlijke en regelmatige lezing van het woord van God en naar de studie van de theologie. Net zoals in het milieu van het maatschappelijke vrijwilligerswerk, zo worden de jongeren ook in het milieu van de kerkgemeenschap steeds meer actieve protagonisten vooral door deelname aan de verschillende verenigingen, zowel aan de traditionele, maar vernieuwde als aan de meer recente. De ervaring van een kerk die opgeroepen wordt tot een nieuwe evangelisatie door de trouw aan de geest die haar bezielt en door de eisen van een wereld die ver van Christus afstaat, maar hem nodig heeft, als ook de ervaring van een kerk die steeds meer solidair is met de mensen en de volkeren in de verdediging en de bevordering van de menselijke waardigheid en de mensenrechten van allen en van ieder, openen het hart en het leven van de jongeren voor fascinerende en verplichtende idealen, welke hun concrete verwerkelijking kunnen vinden in het volgen van Christus en in het priesterschap. Natuurlijk moet men met deze menselijke en kerkelijke situatie, die gekenmerkt is door sterke ambivalentie, rekening houden, niet alleen in de roepingen pastoraal en in het werk van de vorming van de toekomstige priesters, maar ook in het kader van het leven en het dienstwerk van de priesters en van hun permanente vorming. Terwijl men zo de verschillende vormen van crisis kan begrijpen waaraan de priesters van nu onderhevig zijn in de uitoefening van hun ambt, in hun geestelijk leven en ook in de interpretatie zelf van de aard en de betekenis van het gewijde priesterschap, moet men ook met vreugde en hoop de nieuwe positieve mogelijkheden opmerken die het huidige moment van de geschiedenis de priesters biedt voor de vervulling van hun zending. Artikel 4. Het evangelisch onderscheidingsvermogen. Interpretatie die het goede van het kwade, tekenen van hoop, van bedreigingen, weet te onderscheiden, is niet altijd gemakkelijk. Bij de vorming van de priesters gaat het er niet alleen eenvoudig om de positieve factoren op te nemen en zich vierkant te verzetten tegen de negatieve elementen. Het gaat erom de positieve factoren zelf aandachtig te onderscheiden, opdat zij niet van elkaar geïsoleerd en met elkaar in strijd raken, verabsoluteerd worden en elkaar tegenwerken. Van de negatieve factoren moet men hetzelfde zeggen. Zij moeten niet en bloc en zonder onderscheiding afgewezen worden, want in elk ervan kan een of andere waarde verscholen zijn, die erop wacht bevrijd te worden en tot haar volle waarheid teruggebracht te worden. Voor de gelovigen vindt de interpretatie van de historische situatie het kenbeginsel en het criterium voor de praktische keuzes in een nieuwe en oorspronkelijke realiteit, namelijk in het evangelisch onderscheidingsvermogen. Het gaat om een interpretatie die geschiedt in het licht en de kracht van het evangelie, van het levende en persoonlijke evangelie dat Jezus Christus is, en met behulp van de gave van de Heilige Geest. Op deze wijze vindt het evangelisch onderscheidingsvermogen in de historische situatie en in de gebeurtenissen en omstandigheden daarvan niet eenvoudig een gegeven dat nauwkeurig opgetekend moet worden en waartegenover men onverschillig of passief kan blijven, maar een taak, een uitdaging aan de vrijheid en de verantwoordelijkheid, zowel van de enkeling als van de gemeenschap. Het is een uitdaging die gepaard gaat met een oproep, die God laat weerklinken in de historische situatie zelf. Ook daarin en daardoor roept God de gelovigen, en eerder nog de kerk, om te zorgen dat het evangelie van de roeping en van het priesterschap zijn eeuwige waarheid uitdrukt in de veranderende levensomstandigheden. Ook op de vorming van de priesters moeten de woorden van het Tweede Vaticaans Concilie toegepast worden. Citaat uit Gaudium et Spes. De kerk heeft te allen tijden de opdracht de tekenen van de tijd te doorzoeken en in het licht van het evangelie te interpreteren. Op deze wijze kan zij dan, op een aan elke generatie aangepaste wijze, een antwoord geven op de voortdurende vragen van de mensen over de zin van het huidige en toekomstige leven en over de onderlinge verhouding daartussen. Men dient dus de wereld waarin wij leven en evenzeer haar verwachtingen, strevingen en haar dikwijls dramatisch karakter te onderkennen en te verstaan. Einde citaat. Dit evangelisch onderscheidingsvermogen is gebaseerd op het vertrouwen in de liefde van Jezus Christus, die steeds en onvermoeibaar zorg draagt voor zijn kerk. Hij, die Heer en Meester is, sluitsteen, middelpunt en doel van heel de mensengeschiedenis. Het voedt zich met het licht en de kracht van de Heilige Geest, die overal en in iedere omstandigheid de gehoorzaamheid van het geloof opwekt, de vreugdevolle moed om Jezus te volgen, de gave van de wijsheid die alles beoordeelt en door niemand geoordeeld wordt. Het berust op de trouw van de Vader aan zijn beloften. Op deze wijze voelt de kerk dat zij het hoofd kan bieden aan de moeilijkheden en de uitdagingen van deze nieuwe periode van de geschiedenis, en dat zij ook nu en in de toekomst voor goed gevormde priesters kan zorgen, die overtuigde en vurige dienaars van de nieuwe evangelisatie zijn, getrouwe en edelmoedige helpers van Jezus Christus en van de mensen. We zijn niet blind voor de moeilijkheden die niet weinig en niet licht zijn, maar zij worden overwonnen door onze hoop, door ons geloof in de onuitputtelijke liefde van Christus, door onze zekerheid van de onvervangbaarheid van het gewijde priesterschap voor het leven van de kerk en van de wereld. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastores Dabo Vobis, naar aanleiding van de bisschoppensynode over de priesteropleidingen, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1992. We hebben ondertussen het hoofdstuk 1 helemaal kunnen behandelen. Volgende keer beginnen wij met het tweede hoofdstuk. Hij heeft mij gezalfd en gezonden. De natuur en de zending van het ambtelijk priesterschap. Dat is voor een volgende keer. Dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Van harte dank en graag tot dan.